geeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Psalm 84, vers 1. Lezen met elkaar uit de Heilige Schrift, wat u vindt opgetekend in Psalm 27. Vooraf luisteren wij naar de wet Gods. Na de lezing van de Schrift, onmiddellijk erop en in aansluiting daaraan, zingen wij met elkaar Psalm 43, de versen 3 en 4. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is een Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet erfbreken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis. Ge zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Psalm 27. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Als de boze mijn tegenpartij is en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Als schoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Als schoon een oorlog tegen me opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom me zijn. En ik zal in zijn tent offeren en is geklanksofferen. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef me niet en verlaat me niet, o God mijn heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal me aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere. Zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Mijn tekst voor dit morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 27 en daarvan het vierde vers. Daar lezen we: één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Tot zover. Laten wij nu eerst met elkaar bidden. O Heere, God van alle barmhartigheid en genade, wij komen in deze ogenblikken nu we met elkaar hier samengekomen zijn op deze plaats waar de bediening des woords plachtig geschieden en ook het gebed, omdat u te naderen, mogen het zijn in ootmoedigheid en in kleinheid. Mogen het zijn tegelijkertijd in het diepe besef dat wij zondige, schuldige mensen met al onze verdorvenheid en ellendigheid voor u de hoge, heilige, majestueuze God niets kunnen bestaan. En als gij nu in het recht zou treden en gadeslaan ons ongerechtigheden, Heere, wie van ons zou kunnen bestaan? Niet één. Maar dit is wat uw woord zegt ook. Er is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En nu bidden wij van u dat ge door uw Heilige Geest in het bijzonder wilt arbeiden in het midden van de gemeente, ook in deze morgen. En zelfs in het bijzonder, omdat wij met elkander weer hebben mogen beleven de dag die naar uw naam is genoemd en op een bijzondere wijze tot uw dienst is afgezonderd. Ge hebt in tegenstelling met zoveel ons leven nog willen sparen en dragen. Ge hebt onze gelegenheid willen schenken met elkander hier te zijn. We mogen weer beluisteren de stem van u, de levende God. O, wij bidden u, o Heere, laat die stem door mogen dringen tot in onze ziel. Want ge weet wie en wat we zijn in onszelf. Dat we zondige, schuldige, ja meer, dat we vijandige mensen zijn tegenover u. En dat we niet willen luisteren, niet alleen kunnen luisteren, maar niet willen luisteren. En dat wij het uitspreken van onszelf met gedachten, woorden en werken, wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. En daarom is het dat wij u vragen dat ge de hand van uw barmhartigheid en genade, die ge in de Heere Jezus zo heerlijk hebt geopenbaard, tot ons wilt uitstrekken. Zij het voor het eerst of ook bij vernieuwing. Ge kent allen die daar nog voor eigen rekening liggen. Ge kent allen die daar nog hun eigen weg gaan. En die nog vervreemd zijn van het leven Gods. O God, wij bidden van u dat gij die onbekeerden, ouderen of jongeren zult willen gedenken. Laat ze het mogen verstaan, o God, dat het niet bij toeval is dat ze een plaats in de gemeente van de Heere Jezus hebben gekregen. Dat het niet bij toeval is dat ze het teken en het zegel van het verbond der genade hebben ontvangen en daarin ook de verzegeling van de belofte van het evangelie. Laat eens u toch mogen zoeken terwijl gij te vinden zijt en kloppen aan de deur der genade, terwijl die nog open gedaan kan worden. Gij zijt immers tot op vandaag toe nog altijd dezelfde Heere Jezus en gij gaat van plaats tot plaats en ook nu in ons midden, van persoon tot persoon, en ge staat aan de deur te kloppen, opdat die deur open zal gaan. En nu weten wij allen dat we zelf de deuren van ons hart niet zullen kunnen ontsluiten. Dat hebt gij ook niet gezegd, dat hebt gij niet gevraagd, dat doet ge nooit. Maar gij hebt wel gezegd dat we zullen mogen kloppen aan de deur en dat gij open zult willen doen en binnen zult willen komen met uw genade en barmhartigheid. O God, dat het in ons midden openbaar mag worden dat gij dezelfde zijt van eeuw tot eeuw en van geslacht tot geslacht. En dat waar toch in het midden van deze gemeente ook de voetstappen van u, o Heere Jezus, zo menigmaal gezien en gehoord zijn. Daar bidden wij van u, laat ons ook nu, mocht het zijn op deze dag, worden gezien en gehoord. Dat zondaren uit de duisternis mogen worden getrokken en dat ze overgebracht mogen worden in het koninkrijk van de Zoon uw even geliefde. Denk in bijzonder, zeker niet in het minst, aan onze jonge mensen en onze kinderen. We leven in dagen vol van beroering, vol van afwijking, vol van veroppervlakkiging. Heere, bewaar ze toch bij uw woord. Dat uw eigen openbaring is, en waarin gij het ons nog altijd zegt, wat nodig is te kennen tot zaligheid, dat is dat we u kennen als de hoge, de bron en fontein van alle goed. Dat we onszelf tegenover u de Heere kennen als verloren schepselen. En dat we uit onze verlorenheid en diepe ellende tot u leren vluchten en zuchten. Heere Jezus, maak plaats voor uzelf in al die harten. Maar gedenk ook uw volk en uw kinderen, ge kent ook hen. Ge kent ze met al de worstelingen en de moeilijkheden van het leven. Inderdaad is het zo dat er door de werking van uw Heilige Geest verandering is gekomen in het innerlijke leven. Maar o, wat wordt dat leven aangevallen van buiten en van binnen. De Satan zit niet stil, de wereld zal zich laten gelden. En dan niet in het minst ons eigen zondige hart. Altijd weer moeten wij onszelf aanklagen voor u. En hoe meer wij onszelf in het ontdekkend licht van uw heilig woord leren zien, des te meer zullen wij gewaar worden wat een ongerechtigheid er toch leeft in het eigen hart. En hoe wij nodig hebben de kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus. Wij vragen van u, Heere Jezus, o bedek ons met uw bloed. Maak u zelf noodzakelijk ook in het midden van de gemeente. Bij al die zuchters en al die tobbers en al die twijfelaars. Heere, geken ze die tot u uitgaan en die het maar niet durven en die het maar niet kunnen. En die stuiten op allerlei moeilijkheden van buiten en van binnen. En u zijt gij toch degene die de oplossing en de verlossing zult kunnen schenken. Die de Heere Jezus aan het hart kunt openbaren. En die door het woord het rechte onderwijs zult kunnen schenken. Heere, laat u dan niet onbetuigd. En geef aan dat volk wat ze nodig hebben. Kracht in zwakheid. Heerlijkheid in donkerheid. Geloofsversterking. Geloofsoefening. En door de beproevingen heen. Dat ze mogen zien wie gij, Heere Jezus, zijt. Als de gezondene van de Vader. Die al de zonden en ongerechtigheid van zijn volk en zijn kinderen op zich heeft genomen. En die een volkomen genoegdoening aan de Vader geschonken heeft. Aan de rechter van hemel en aarde. Zodat er een verzoening ligt in dat bloed. Dat hij gestort heeft en dat betere dingen spreekt dan Abel. Wees met ons die het woord hebben te bedienen en geef ons wat we nodig hebben, opdat wij het mogen en kunnen doen in betoning des geestes en der kracht. Denk aan al uw dienaren, o God, die uw woord zullen brengen naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Laat uw koninkrijk en uw kerk worden uitgebreid. Wil het rijk van Satan afbreken. En wil overal in de wereld uw heerlijkheid en majesteit groot maken. We leven in ontstellende tijden. Overal is dat de beroering en ontroering. En overal horen wij van oorlogen en geruchten van oorlogen. En dat zijn toch niet anders dan het geruis van de voetstappen van de komende Christus. O God, waar gij toch de teugels van heel het wereld bewindt in uw handen hebt en houdt, leidt het alles zo dat wij ons verblijden mogen door uw daden. Denk aan zieken, aan zwakken en ouden van dagen die thuis zitten of in ziekenhuizen verpleegd worden. Denk aan de zulken die om dat geloof willen in gevangenissen of concentratiekampen zitten. Wees met uw beproefde en verdrukte kerk in de wereld. Denk aan de overheid. Geef wat de overheid nodig heeft, dat is in het bijzonder dat ze leren buigen voor u, de koning der koningen en de heren der heren. En als rekenschap moeten afleggen, laten ze er diep van doordrongen zijn voor u de heren. Maar ook dat ze rekening houden met uw inzettingen en wat uw woord zegt. En zie ons nu niet aan in onszelf, want als ze dat zou doen, heren, zou het ons rechtvaardig voorbij kunnen gaan. Maar zie ons aan in het volbrachte werk van de Heere Jezus. In de Zoon van uw eeuwig welbehagen. En wil ons een schuldvergevend en een zonde uitdelgend God zijn. En dat om het volbrachte werk van de Zoon uw eeuwige liefde uit genade alleen. Amen. U wordt een gave gevraagd voor de Heere en voor zijn dienst. En dan zingen wij met elkaar op Psalm 27 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 27 vers 2 en 3. Onmiddellijk na de preek zingen we met elkaar Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. We hebben hier voor ons liggen Psalm 27. En nu heeft men van deze psalm wel twee psalmen gemaakt. Men heeft gezegd, wel, er is zulk een onderscheid tussen het eerste gedeelte en het tweede gedeelte, dat we zullen wel moeten aanvaarden dat we hier niet te doen kunnen hebben met één psalm. Het eerste gedeelte, dat zou dan zijn een klaaglied, of een juichlied liever gezegd, en dat vinden we dan in de versen 1 tot en met 6. En een ander gedeelte zal dan zijn een klaaglied en dat vinden wij in het volgende gedeelte. En de tegenstelling tussen het eerste en het tweede gedeelte is zo groot, zo heeft men gezegd, dat het is onmogelijk te denken dat we hier te doen hebben met één psalm. Ja, men gaat nog veel verder. En men heeft het wel zo gezegd, het is niet van één dichter. We hebben hier te doen met verschillende dichters en daarom met verschillende psalmen. En van die verschillende dichters zijn ze dan samengevoegd en zo hebben wij in de loop van de tijd en vroege dagen ontvangen Psalm 27. Immers zo zegt men dan, want men heeft natuurlijk een reden om daartoe te komen. Immers, in het eerste gedeelte wordt gesproken over geloof en over geloofskracht en geloofsvertrouwen. En in het tweede gedeelte is van al deze dingen niets meer te onderkennen. De kracht, waar is die? Er wordt alleen maar gesproken van zwakheid. En dan het vertrouwen, wel, dat is dan niet meer. Daar is niet anders dan twijfel en twijfelzucht. En het geloof, dat heeft plaatsgemaakt voor allerlei moeilijkheden die erop duiken in het innerlijke leven van de mens. En zo zegt men dan, en dat is dan uiteindelijk de conclusie, er kan geen sprake zijn van één en dezelfde dichter en van één en dezelfde psalm. Als wij deze dingen zeggen, dan moeten wij tegelijkertijd de conclusie gaan trekken dat degenen die dat zeggen absoluut geen inzicht hebben in het wezen en de aard van het rechte geloofsleven, zoals ons dat beschreven wordt in de Heilige Schrift. Immers, wij weten allen dat het geloof heeft zijn hoogte en zijn diepte, zijn ups en zijn downs. En dat daar verschillende en ook tegenstrijdige stemmingen kunnen zijn in het hart van de gelovigen. Het verloopt in het leven van de gelovigen niet allemaal langs prachtige effen banen, zodat ze uiteindelijk dan komen tot het machtige doel dat de Heere met ze voor heeft, namelijk, dat is de bruiloftzaal daarboven. Het is allemaal waar. Dat ze in de Heere Jezus alles hebben wat ze maar nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Maar het is ook waar dat er de tijden zijn dat ze niets hebben voor hun gevoels en hun bevinding. En dat ze eigenlijk er buiten staan en dat de vraag misschien wel 10 en wel 100 maal in hun opkomt. Is het nou inderdaad wel waar dat de Heilige Geest in mijn hart heeft gearbeid? Is het wel waar dat ik de kracht van het woord des Heeren heb leren kennen? Bedrieg ik mezelf niet, want ik heb zulk een bedriegelijk hart. Het is waar, ze zijn ervan overtuigd dat God is de machtige die al de touwen van het hele wereldbeleven in zijn hand heeft. En zodat er geen ding geschiet bij geval. En toch, wat kunnen we vaak klein zijn onder alles wat er gebeurt en wat we zo al lezen in de krant en wat we horen op wat voor manier dan ook in het machtige wereld gebeuren. Is het niet waar dat we eigenlijk als op een vulkaan leven die elk ogenblik tot een uitbarsting zou kunnen komen? En wat zal er dan van ons en onze kinderen geworden? Ik weet het. We staan onder de hoede Gods en we zijn veilig en geborgen als we inderdaad dat leven door genade mogen kennen, verstaat u me wel. Ik spreek je niet over de christen in het algemeen, maar ik heb het nu voornamelijk over diegenen die het leven des Heren hebben leren kennen. Toch is het niet waar dat we vaak overweldigd worden door allerlei angst en vrees en dat we kunnen beven. Ook als we bijvoorbeeld denken aan de dood en aan het graf. Aan dat sombere graf waarin we toch eenmaal terecht zullen komen. En dan aan de rechterstoel des Heren waarvoor we geplaatst zullen worden. Zullen we dan om de gerechtigheid van de Heere Jezus vrij uitgaan? Kennen we de gerechtigheid? Kennen wij de kracht van het bloed van de Heere Jezus? Alle begenadigden kennen deze, wat ik even zou willen noemen, een soort van tweeslachtigheid. Kennen deze ups en downs. Kennen deze bestrijdingen van binnen en van buiten. Nou, dat komt nu heel sterk openbaar hier in deze 27e psalm. David zegt in mijn tekst, om daarmee te beginnen, en straks dan hoop ik dat we even met een paar woorden in het rechte licht te zetten. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Namelijk dat ik al de dagen van mijn leven zal mogen wonen in het huis des Heeren. Met andere woorden, daar is dus een sterk verlangen en een streven in het hart van deze man om te wonen in het huis Gods. Nou weten wij allen dat David niet de tempel gebouwd heeft. Dat heeft zijn zoon Salomo gedaan. Wij weten ook dat in de tijd van David in Jeruzalem de tabernakel er niet was. Die was natuurlijk in de woestijn, toen Israël uit Egypte was. En de Heer de opdracht had gegeven om de tabernakel te bouwen, zodat ze die meebrachten door de woestijn. Maar we weten dat David later de ark des Heren, die van plaats tot plaats was gebracht en vaak in de handen van de Filistijnen was gekomen, dat David tenslotte een tent had gevormd en dat in die tent de ark des Heren was geplaatst en dat dat het centrum was geworden van heel de dienst van Israël in die tijd. Nou, dat wordt hier nu genoemd ook de tabernakel en ik blijf dat vanmorgen dan ook zo noemen, voor het gemak. Nu wil hij daar wonen, zegt hij. Betekent dat dit, dat hij daar zijn tehuis zal willen hebben? Betekent dat dit, dat hij eigenlijk, nou ja, wel als een priester en een leviet, daar alle dagen maar in de tempel zou willen staan om bijvoorbeeld het altaar te bedienen en de nodige offeranden daar te brengen en de ceremonieën te gaan vervullen? Nee, want dat zegt op zichzelf nog helemaal niets. Gaat u maar eens kijken naar de zonen van Eli, Hofni en Phinehas. Dat waren mensen die alle dagen in de tempel bezig waren en in de dienst des Heren werkten. Maar u weet tegelijk wat voor goddeloze mensen het waren. Er was geen leven Gods in hun hart. Er was niet anders dan dat ze leden voor de wereld en om maar wat te hebben en zich te verrijken. Het was ze niet om de Here, nog om zijn gemeenschap te doen. En dan kunt u er tegelijk van overtuigd zijn dat er menig priester ook in die tijd was en later ook, die heel zijn leven in de dienst des Heren was geweest en die gestorven was, niet met de waarachtige begeerte om bij de Heren te zijn, maar die nooit het leven Gods deelachtig was geworden en die niet anders die dienst had verricht dan uit een pure plicht en alleen maar een gewoonte. Wat drijft nu David eruit om in het huis des Heren te wonen? Wel, dat wonen van David, waarover hij het hier heeft, dat zal voor hem, dat is de bedoeling, een middel moeten zijn om te komen tot wat hij hier in onze tekst noemt, de lieflijkheden des Heren te aanschouwen. Dat was zijn begeerte. Dat was het intense verlangen van zijn ziel. Nou zegt hij hier, om dat te aanschouwen, ik wil op een paar woorden toch even goed de nadruk leggen, opdat we goed weten wat deze tekst gaat zeggen. Aanschouwen, u kunt dat wel weten in de Nederlandse taal, is nog heel wat anders dan zien. Zien, ja, daar kan ik allerlei voorwerpen van buiten mij en in mijn huis, dat kan ik op een oppervlakkige wijze doen. Ik zie dit, of ik zie hem, of ik zie haar. Maar zeer oppervlakkig. Aanschouwen heeft altijd nog weer wat dieper betekenis. Aanschouwen heeft de betekenis van met een volle belangstelling naar iets of naar iemand zien. Met bewondering iets aanzien. Intens acht geven op iets. Nou, dat is wat hij hier wil met heel zijn ziel. Hij wil de lieflijkheden des Heren aanschouwen. Nu leest u dat woord lieflijkheid des Heren vaker in de Bijbel. Ik denk hier aan Psalm 90, waar Mozes zegt, de lieflijkheden des Heren, onze Gods, zij over ons. En daar wordt ermee bedoeld de welwillendheid, de vriendelijkheid, de gunst en de barmhartigheid des Heren mogen ons geschonken worden. En dat al die dingen bij elkaar maken ten slotte de Heere en ook zijn gemeenschap liefelijk. De wondere nederbuiging des Heren tot een zondaar die het alles verbeurd en verzondigd heeft en die daar neerligt in zijn ellende. En in zijn verfoeilijkheid. En die toch eigenlijk een voorwerp is van Gods eeuwige toorn. En die weggeworpen zal moeten worden in de eeuwige duisternis. Ik zeg, die wondere neerbuiging des Heren, dat is onder andere ook wat behoort tot de lieflijkheid des Heren, waar hij in zichzelf bewogen is geworden om naar zulk een zondaar om te zien en met hem nog bemoeienissen te houden. Die lieflijkheid des Heren straalt uit in zijn barmhartigheid en in zijn mededogen. Om eindelijk haar hoogtepunt te bereiken in de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Waar hij goddelozen gaat rechtvaardigen alleen om de verdiensten van het werk van de Heere Jezus Christus. Hoe komt het nu dat David en ook andere Gods kinderen vandaag in de dag daar naar uitgaan? Nou ga ik allereerst naar David. En dat moet ik even duidelijk maken met een stukje wat woorden hier uit het verbond. Nou moet u even ingaan dat we hebben gelezen hier in het eerste vers waar staat dat we hier te doen hebben met een psalm van David. En dan zegt hij, de Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik toch vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Dat is niet een holle klank. Dat is een stuk van zijn beleving. Dat is de ervaring die hij gehad heeft in zijn leven. Zo lag het werkelijk in heel zijn bestaan. Laat alles nou donker wezen rondom. Maar de Heere is zijn licht. Laat hij midden in de narigheid zitten en in de diepe ellende. Maar God is een levenskracht. Je zou het ook kunnen zeggen met wat Paulus bijvoorbeeld later zegt in de Romeinenbrief. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn en wie zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus onze Heere? Kan dat hoogte, diepte, kan dat allerlei andere narigheid? Nee, zegt hij dan. En om het dan nog te zeggen met een ander woord van David, met mijn God spring ik over een muur en met mijn God dring ik door een bende heen. Nou, tegen dat leven, dat God zijn licht is en zijn kracht, tegen dat leven komt nu van alles op. Dat zegt hij hier in de versen 2 en 3. Als de boze mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Als gewoon een leger belegerde en mijn hart zou niet vrezen. En als gewoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Het blijkt hier dus wel uit, zeer sterk, dat David in een hele grote nood heeft verkeerd. Het blijkt hier dat hij omringd is van allerlei legerscharen en dat hij in de diepte is geworpen. Men heeft bijvoorbeeld hier wel gedacht aan de tijd van Absalom. Dat zijn eigen zoon hem vervolgde ten dode toe en dat hij als een veldhoen over de bergen en door de dalen had te gaan. Maar, dat was heel erg, maar het ergste van alles was niet dat zijn eigen zoon hem achtervolgde en dat de dood hem op de hielen zat, maar dit, dat hij nu verwijderd was van het huis Gods en dat hij niet binnen kon gaan met de gemeente des Heren. Dat hij de offeranden niet zou kunnen brengen, dat hij niet voor die levende God zou kunnen buigen. En nou ziet u dit hier in het bijzonder. Daar is een strijd van buiten, want er zijn de legerscharen, er zijn zijn vijanden aan alle kanten. Maar het ontstellende is dat er is ook een strijd van binnen. En dat blijkt wel uit deze psalm en uit alle andere psalmen die ook uit dezezelfde tijd dateren. David ziet al deze dingen die hij hier ondervindt als een bezoeking van de hand des Heeren. U moet even gaan denken wat er achter hem ligt. Daar ligt bijvoorbeeld de zonde met Batseba. Daar ligt zijn moord op Uria, die hij tenminste daar in de oorlog heeft laten doden. Toen is Nathan later tot hem gekomen in de naam des Heeren en heeft tot hem gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken. En dat is werkelijkheid geworden. Het zwaard is altijd weer ontwaakt tegen het huis van David. En u wordt al die uiterlijke smart die hij nu ondervindt, door genade een ontdekking tegelijkertijd aan zijn innerlijke schuld. Hij ziet het al samenhangend met het rechtvaardige oordeel Gods over wat hij heeft gedaan. En zo komt hij voor God diep in de schuld. Hij gevoelde de zonde tegenover de Heere. En heeft het gezegd wat ik zal kunnen aanhalen uit Psalm 51. Gedenk, o God, niet mijn zonde. Tegen u alleen heb ik gedaan wat kwaad was in uw oog. Enzovoorts. En hij wordt naar beneden gedrukt. En het ongeloof steekt de kop op. En de vijand is daar van binnen op een ontstellende wijze. En zo zijn er ook de vijanden, zoals ik al zei, van buiten en in zijn ziel. En nu wil David in deze moeilijkheden eigenlijk vasthouden wat hij in vers 1 eerst heeft gezegd. En hij kan het niet. En hij weet niet hoe dat moet. Alles komt er tegenop. En dat kan in het leven van Gods kinderen zoveel zijn dat we geen uitweg meer zien en dat het alles even donker lijkt. En je kunt niet ontkennen dat de Heere in je leven is gekomen. Je kunt niet ontkennen dat je de tijden hebt gehad, dat je de binnenkamer hebt opgezocht, de knieën hebt gebogen, je hart hebt uitgestort. Je kunt niet ontkennen dat de Heere het licht van zijn vriendelijk aangezicht over heeft laten schijnen en... O God, wat kan het toch donker zijn? Wat kunnen de vijanden van binnen en van buiten je aanvallen? Wat kunnen er een dingen uit de wereld in je vlees grijpen? Wat heb je daar nog een zonder vlees? Wat een ongerechtigheden liggen toch diep geworteld in je innerlijke leven? En als dat een openbare wordt, dan voel je... Je kunt met al deze dingen voor God niet bestaan. Hij zal weer moeten komen en opnieuw moeten werken en dieper moeten gaan ontdekken. Maar ook meer met zijn genade en barmhartigheid in de Heere Jezus tot je komen. Het lijkt hier wel bij David de toestand die hij ook gesproken heeft in Psalm 42. Als hij daar zeggen gaat, mijn tranen zijn mij tot spijzen dag en nacht. Omdat ze de ganse dag tot me zeggen, waar is nu uw God? En zo was het de bange strijd. Maar nu het heerlijke. Nu zoekt David de ervaring van de levende kennis waarover ik het er had in vers 1. Vast te houden, te verlevendigen, herstel te zien... Maar dan in de rechte weg. En dat doet hij dan door te begeren in het huis des Heren weer te mogen komen. En daar de openbaring des Heren bij vernieuwing weer te mogen zien. Zodat hij daar weer mag zien in een hele bijzondere wijze. Dat God toch nog met zondige mensen ook als hij is te doen zal willen hebben. Eén ding heeft hij nu nodig. En dat is dat hij dicht bij de Heere mag zijn. Of gaat hij het nou maar omkeren? Want daar gaat het tenslotte allereerst om dat de Heere nou weer dicht bij hem zal mogen komen. Terwijl hij het zozeer verzondigd heeft dat de Heere hem aan zichzelf zal kunnen overlaten. Daar begeert hij dat die God toch weer tot hem mag neerbuigen en dat hij dus... de genade des Heren bij vernieuwing mag ondervinden. U voelt in deze psalm dunkt me toch de klop van het hart en de worsteling van het geloof. Trouwens, dat is een andere psalm, maar ook precies eender het geval. De psalmen zijn nu eenmaal niet bestemd voor de theologen, laat ik zeggen, op de studeerkamers waar ze kunnen zitten, misschien wel met gesloten deuren en gesloten ramen om te weten wat die psalm precies zegt. Maar de psalmen willen gehoord en ze willen gezongen worden in de werkelijkheid van het leven. En ze zijn bestemd niet in de allereerste plaats voor studie, ook dat, maar meer voor het leven van Gods kinderen waarin zij zichzelf terug mogen vinden als het werk van de geest van vandaag en zoveel eeuwen terug in het wezen der dingen precies hetzelfde is. David was een kind Gods, ja, maar hij was teruggebracht. En al weet ik heel goed natuurlijk in mijn bediening en dat de mensen dat heel vaak tegen mij gezegd hebben, ook buiten onze kerk. Ja, maar je mag niet twijfelen. Als je twijfelt, dan ben je net een baar der zee gelijk en dan ben je geen echte gelovige. Maar als je gelooft en dat geloof is echt uit de Heilige Geest, dan twijfel je niet meer. Ik geloof van een dergelijke redenering helemaal niets. Ik geloof wel dit, als dat geloof inderdaad werkzaam is, en daar is de activiteit van het geloofsleven die eruit gaat naar de Heere, dan twijfelen we niet inderdaad. Dan rusten wij op het woord en op de beloften des Heeren. En die beloften des Heeren zijn in Christus Jezus, ja en amen. Maar ik zeg niet dat een gelovige niet kan twijfelen. Er is tweeërlei twijfel. Er is een twijfel in de zin van dat ik twijfel aan de waarachtigheid van Gods woord en eigen openbaring. Dat is zonde. Maar er is ook een andere twijfel, al heb ik weet niet wat ondervonden. Dat ik twijfel of dat nu wel waar is. Is dat nu wel het werk van de Heilige Geest? Is dat niet alleen een kwestie van opvoeding, omdat ik daarin grootgebracht ben van mijn jonge jaren af? Is dat niet wat ik geleerd heb op de catechisatie, wat ik 100 maal in de kerk heb gehoord in de prediking? En heb ik me dat op de een of andere wijze toegeëigend? Ik weet dat allemaal zo goed met mijn verstand. Ik kan dat natuurlijk aan alle kanten beredeneren. En als ik dan ga twijfelen, is dat zonde? Ik heb een twijfelachtig hart, een dwaalziek hart, een arglistig hart. Laat ik mij maar 10 maal onderzoeken, opdat ik mij niet vergis voor de eeuwigheid. En opdat ik straks niet sta voor de rechterstoel des Heren met ietsje in mijn handen, wat geen waarde blijkt te hebben voor God en de eeuwigheid. Het is inderdaad waar wat David hier zegt, de Heere is ons licht en ons heil en onze levenskracht. En als dat waar was, is, bedoel ik, en als dat gezegd mag worden door genade, waarom zullen we dan bang zijn? Nee, ik behoef niet bang te zijn. Als de Heere maar met zijn genade in mijn hart en in mijn leven is. En als ik maar mag wonen in verborgenen van zijn tent. Maar zijn we daar altijd, als wij genade kennen? Is het niet vaak donker om ons heen en ook donker in ons eigen hart? Stormt het soms niet van binnen, zodat we niet weten wat we aan onszelf hebben en wat we aan God de Heere hebben? Waar staan we eigenlijk? We strekken onze hand uit en waar is nu de hand des Heren die de mijne wil drukken en die mij wil leiden en besturen? Is die hand er? En als ik dan zie op mezelf, dan moet ik zeggen, oh God, inderdaad, het ligt niet aan u, maar het is het is mezelf. Ik ben van u afgeweken en ik doe het nog dagelijks en elk ogenblik. En als u niet de getrouwe zal zijn, Heere, waar zou ik dan met al wat ik ondervonden heb en al wat ik meen te kennen, waar zou ik dan terechtkomen? In de eeuwige duisternis en rampzaligheid. Als de Heere bij ons is en hij schenkt ons het licht van zijn vriendelijk aangezicht, dan is het inderdaad waar. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand, die door haar daan de wereld beven en houdt zelfs door haar kracht Gods volk in stand. En als je dat mag geloven en doorleven, ja, dan ben je er weer. Maar dan zie je dat ook niet anders dan de vrije gunst des Heeren en onze soevereine genade. Dat is niet om ons, dat is niet uit ons. Ik hoop vanavond bij de welzijn daarop terug te komen. Dan is het Gods werk. Wij steken het hoofd omhoog en we zullen de eerkroon dragen. We zullen zingen, eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Ja! Maar dat kan alleen door de genade van de Heere Jezus Christus en als een gave van Gods soevereine genade. Dat kan alleen als het geloof er hier komt dat het omhoog mag blikken naar boven. En dat het zijn verwachting van de levende God mag hebben. Dat hij aan het eind is met alles. Dat hij verliest alles wat hij heeft. En dat er niets anders overblijft dan een verloren mensenkind. Die alleen maar gered kan en ook wil worden door de Heere zelf. En door de verheerlijking van zijn deugden en barmhartigheden. Nee, het is allemaal niet even gemakkelijk in Psalm 27. De dichter van Psalm 27 vecht het hieruit. En hij vecht dwars door allerlei moeilijkheden heen weer naar de Heere toe. En hij klemt zich aan hem vast. Ik zeg het liever anders nog. Ja, hij vecht zich door al deze dingen heen naar de Heere toe. Waarom? Omdat hij God niet ophoudt te werken. En omdat hij met de koorden van zijn eeuwige liefde blijft trekken. Hij trekt die zondaar weer bij vernieuwing naar zich toe. En dan, als een vrucht van dat werk van Gods genade, komt die zondaar ook tot hem. Wat is het dan groot? Dan kan ik begrijpen dat David gaat zeggen, voor wie zou ik vrezen? Hoor mij, Heere, als ik roep, zegt hij hier. Let u daar ook even op, want dat wil ik graag ook nog even zeggen, in vers 7. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Dan is het zo. En dan krijgt u eigenlijk iets van het paradoxaal in het leven van Gods kinderen. U weet wat paradoxaal is, het schijnbaar tegenstrijdig. Het is niet tegenstrijdig, maar het lijkt aan alle kanten wel tegenstrijdig te zijn. Dan zeg ik, voor wie zou ik vrezen? En dan moet ik tegelijkertijd zeggen, Heere, hoor mijn geroep, want ik ben zo bang. Voor wie zou ik vervaard zijn? Hoor mij, Heere, als ik tot u roep. Want ik ben zo zwak in mezelf. Mijn hart vreest niet. Hoor mij, Heere, als ik tot u roep. Want mijn hart kan zo onrustig zijn en zo vol van onvrede. Ik vertrouw op u. Hoor mij, Heere, als ik tot u roep. Want van binnen woekert er toch altijd nog de plant van het ongeloof. En ook nog de plant, helaas dat ik het moet zeggen, van zoveel vijandschap tegen u en tegen uw wezen. Wat moet dat hart altijd weer gebroken worden? Wat moet ik altijd weer in de diepte worden gebracht? Wat moet ik altijd weer de liefde Gods bij vernieuwing ondervinden? Komt er maar op aan, gemeente, hoe we al deze dingen mogen zien. En wat voor gezicht we op de Heere mogen hebben. Beleiden dat God er is. En dat Hij onze God is. En dat te beleven, dat zijn twee verschillende dingen. Zeggen dat God regeert en dat er geen ding geschiet bij geval, ook in mijn eigen persoonlijke leven niet. En inderdaad dat vertrouwen des harten hebben, dat zijn nog weer twee verschillende dingen. Ik zeg met mijn hele ziel, dat Gods woord en de belijdenis gelijk hebben. En dat er geen ding geschiet bij geval. U gaat maar naar de bekende zondag 10 enzovoort. En dat de leiding des Heren over alle dingen gaat. Maar wordt dat altijd beleefd? Rusten we er altijd in? Preken en zingen dat de altoos wezen raad des Heren eeuwig stand houdt en altoos kracht heeft. En daar in de harde werkelijkheid van het leven rust in vinden, dat kan heel verschillend zijn. Dat was bij David ook het geval. Maar daarom haakte hij juist naar dat ene dat hij dat weer mocht hebben, namelijk de gemeenschap des Heren. En voor hem lag de gemeenschap des Heren te zijn in de tabernakel, in de tent des Heren. Nou weten wij allemaal wel dat we niet gebonden zijn aan Gods huis in die zin dat we niet gebonden zijn aan de tabernakel, dat de gemeenschap des Heren thuis kan worden ondervonden. Ik kan op het land staan, ik kan in de fabriek staan, ik kan in de daar kan ik de gemeenschap des Heren ondervinden. Onze oude lui zeiden vroeger niet voor niets, er was vaak meer in waarachtigheid met de pet op gebeden dan met de pet af. En dat is inderdaad waar. Hoe vaak is er niet een zucht uit de ziel, welmenend, hartgrondig, uit de wortel van je leven. Als je misschien staat op het land of op de fabriek en in de kerk. En dat is toch de plaats waar we de Heere mogen ontmoeten. Dat is toch de plaats waar de Heere de verordeningen heeft gegeven en ook in de bediening van het woord wel in het bijzonder. En nu wil David zich met al zijn moeite en al zijn strijd en met al zijn zonden en schulden als het ware neerleggen. Daar in die tabernakel in de schaduw van het bloed. En zo gaan nu de werkzaamheden van zijn ziel naar de Heere uit. En er is een zuchten en een bidden om God en zijn gunst. Maar David weet dat zelfs dat zuchten en dat bidden voor de Heere niet bestaan kan. En dat hij in zichzelf en ook met al deze dingen nog verdoemelijk ligt voor God. En dat hij daarom nodig heeft de kracht van het verzoenende, voldoenende bloed van de Heere Jezus. De gerechtigheid van de zaligmaker die hij in het Oude Testament in de weg van ceremoniën en inzettingen Gods mag zien. En u ziet hij niet alleen zijn zonden en schulden daar, maar hij mag meer zien. Niet alleen dat ene altaar waar de offeranden gebracht worden, maar u ziet daar ook het reukofferaltaar. En daar wordt de wierook op ontstoken en dan gaat die wierook al kringelend naar boven en naar boven. Dat is een symbool van het gebed, niet alleen maar van de heiligen, maar ook van het gebed dat erop stijgt tot in het binnenste heiligdom daarboven, waar de grote hoge priester staat, om altijd voor zijn volk te bidden. Want als zij bidden en zuchten, dan is het tegelijkertijd naar het bidden van de hoge priester in de hemel. En de aanschouwing van dat alles in het zich openen daarvan, in het zich inleven en het zich doorleven, aan deze dingen heeft David nu behoefte. Nou vraag ik u, is Gods volk als het erop aankomt anders? Zijn zij daar nu van een vreemdeling? Kan het in hun leven soms niet bang zijn? De vijanden zitten ook in hun leven niet stil en ze zullen al het mogelijke doen als het maar even mogelijk ware om ze uit de handen des Heren te houden, zodat ze weer een prooi zouden mogen hebben. En ze zullen alles samenspannen tegen het werk van God. Satan vindt, en dat is het ontzettende, Satan vindt niet alleen in de wereld een bondgenoot, Satan vindt in mijn goddeloze hart een bondgenoot. Ik heb de vijand van binnen, niet van buiten alleen, maar van binnen, en die hebt u. En die vijanden die spannen samen tegen God en tegen Gods werk. En daarom is het werk van God in de Heer Jezus, van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo machtig. Dat hij dat werk van binnen en van buiten breekt. En als de Heer Jezus op Golgotha straks hangt en hij roept het eruit in de bangheid van zijn ziel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En later, het is volbracht. Dan heeft hij daarmee tenslotte al de vijanden, principieel, Satan en wereld, maar ook mijn eigen zondige hart overwonnen. En dan zal hij dat ook uitwerken. En weet ge wat nu het eigenaardig is met al die beproevingen en bestrijdingen? De Heere gebruikt al te vaak en heel vaak de strijd om elke rechte begeerte weer levendig te maken. Trouwens, uit ervaring weet men dat men voor de Heere een arm en een ellendig mens is. Hebt u dat nooit eens gehad, mijn broeder en zuster die dat leven kent? Hebt u dat nooit gehad? Dat het allemaal even ellendig in uw leven was. Terwijl u toch spreekt kunt van andere tijden en andere omstandigheden. En dat u zou kunnen zeggen met de dichter, ach. Werd ik toch derwaarts weer geleid. Had ik toch die tijden van die vroegere, tere, oude liefde terug. Hebt u dat nooit gehad, die begeerte? Dat het oude weer eens nieuw mag worden. Nou, zo gaan de gebedswerkzaamheden naar de Heere uit. En wie zo dat doorzoeken en dat zuchten naar de lieflijkheden des Heren kent, die zal het heil geheim inderdaad vinden dat God aan zijn vrienden getoond heeft. Eén ding heb ik van de Heren begeerd. Treffend. Zou ons helemaal niet verwonderd hebben als David nog heel wat andere dingen zou hebben gehad die hij toch ook begeerde. We hebben het daar pas gezien, hij had allerlei tegenpartijen, dus de legers waren rondom hem en zijn eigen zoon was er om hem te achtervolgen. Zou het nou zo verwonderlijk zijn dat David de knieën gebogen zou hebben en dat hij zou zeggen, Heere, verlos mij toch uit de hand van Absalom, verlos me toch uit de hand van al die legers die daar rondom me zijn. O God, geef me toch de vrijheid weer en breng me toch in Jeruzalem op de troon. Niets van deze dingen. Nu weet ik wel dat David ook heel andere ogenblikken gekend heeft, dat er helemaal geen gebed was. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het feit, om maar een enkel ding te noemen, dat hij aan Joab het bevel heeft gegeven om te gaan tellen hoeveel onderdanen hij bezat. Of ik denk aan het feit dat hij overspel bedrijft met Bathsheba en dat hij Uria laat vermoorden. Toen was het niet één ding heb ik van u begeerd en dat zal ik zoeken. Is dat vaak bij ons niet zo, op een andere wijze misschien? Heel andere vorm. Als er op aankomt precies hetzelfde. Dat ons moet aanklagen voor God en moeten zeggen, o God, één ding begeer. Ja, ik begeer de dingen van deze wereld. Zit verkleefd aan alles wat deze wereld en deze tijd geeft. Van bent u ver van mij en dat ligt niet aan u, maar dat ligt aan mij en aan mijn hart. Kunnen wij dit David nazeggen, één ding heb ik van de Heere begeerd. Het kan wel zijn dat we de mond er vol van hebben. Maar ik vraag, is de Heere waarlijk het hoogste voorwerp geworden dat we lief hebben leren krijgen. En in elk geval dat we hebben leren zoeken. Gaat het ons om hem bovenal, om mijn broeder en zuster, jonge mensen, jonge lui in ons midden, dat is zo noodzakelijk niet alleen, maar ik kan het je aanbevelen uit de liefde van mijn hart en de diepe overtuiging van mijn ziel. Het is de moeite waard om de Heere te zoeken en de knieën voor die God te buigen. Ik kan u zeggen, dat is niet voor niets. Want de Heer, ja, hij kan wachten, hij kan uitblijven, maar hij komt op zijn tijd er in zijn weg. Maar de Heer zal zijn belofte vervullen. Helaas dat we moeten zeggen dat er ook heel wat mensen zijn, en ik praat niet over de mensen daar in de wereld, maar ik praat over de mensen midden in de kerk. Dat er heel wat mensen zijn die hebben heel geen begeerte om in Gods huis te zijn. Ja, ze zitten wel hier, misschien vandaag en vanmorgen ook wel. Maar ze hebben geen behoefte aan de Heere en niet aan zijn gemeenschap. En het gaat er hun niet om te leren kennen wat nodig is tot zaligheid. En het dringt nauwelijks tot hun door dat ze reizigers zijn naar de eeuwigheid en dat ze straks zullen staan voor de rechterstoel des Heeren. Wanneer? Over 20 jaar, over 30, 40 jaar, jongelui? Ik weet het niet. Maar laat ik u wel zeggen als een oudere dat 40 jaar niets betekent. En het hoeft geen 40 jaar te zijn. We kunnen straks de kerk uitgaan en God kan ons wegnemen. En wat dan? Kunnen we dan staan voor de rechterstoel des Heeren? Kunnen we dan zeggen tegen die God, Heer, u weet één ding heb ik begeerd en dat heb ik mijn hele leven gezocht. Ik heb u gezocht, Heer, omdat u naar mij hebt omgezien en mij gezocht hebt. Het zijn er wat de mensen voor wie het vreemde klanken zijn. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En die het niet kunnen zeggen en niet willen zeggen, ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Ja, maar zegt iemand misschien in ons midden, het kan toch ook buiten de kerk in, bijvoorbeeld, ja, waar dan ook, wat ik zo straks al even gezegd heb, en dan zeg ik inderdaad dat kan, en gelukkig dat het kan. Het zou er maar slecht uitzien met oude mensen en met zieken die aan huis gebonden zijn. Het zou er maar slecht uitzien met mensen die niet naar de kerk zullen kunnen komen. Maar dat geldt niet voor ons als we vrijmoedig en vrijwillig wegblijven. Dan is het de taal van de duivel. Elke prediking die wij moedwillig verzuimen, zal eenmaal in de dag der dagen tegen ons getuigen en ons oordeel zal zwaarder zijn in de dag dan van Tyrus en Sidon. Wie hier geen lust heeft om zelfs enkele ogenblikken in het huis des Heeren te verkeren, hoe zal die nou straks in de hemel zijn? Hoe zal je daar straks in de bruiloftzaal van de Heere Jezus dan neerzitten? aan de bruiloft des lams en dan eten en drinken met hem. En hem zien van aangezicht tot aangezicht. Hoe zullen ze dan zingen van eeuw tot eeuw? Komt het dan daarin uit? Er zijn helaas ook mensen bij wie de begeerte niet anders is dan een schijn. Er zijn mensen die komen trouw op naar de kerk, ze laten een plaats in de kerk nooit leeg. Ze zijn er elke zondag, maar dat is alles. En dat is een bedroevende zaak. En zo is het toch met u en met mij van nature. Laten wij eerlijk zijn. Wij moeten de dingen niet mooier gaan maken dan ze zijn en niet anders gaan zeggen dan ze liggen in ons leven. Wij zijn inderdaad vijanden van de levende God, maar God kan vijanden tot vrienden maken. God kan mensen die afwijken van hem weer terugbrengen en hij is gewillig om het te doen. Zegt hij dat niet bijna op elke bladzijde? Maar dan moet ik er toch iets aan toevoegen. Kerkgangers zijn nog geen hemelgangers. En hemelgangers zijn nog geen godzoekers. Avondmaalvierders zijn lang altijd geen bruiloftskinderen. Want er zijn er wat die zich bedriegen voor tijd en eeuwigheid. Hoeveel zullen daar in het heiligdom daarboven straks worden gemist? Die hier in de aardse tabernakel, hier beneden, met aandoening misschien wel gezongen hebben. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen, God zij mij uw huis en uw tempel zangen. Zondagschristenen zijn nog geen christenen voor de eeuwigheid. Er zijn er wat een christenen die buiten geworpen zullen worden. En die straks aan de deur van de hemel zullen staan, terwijl die gesloten zal zijn. En dan zullen ze zeggen, ja maar Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd, we hebben toch duivelen uitgeworpen. En dan zal de Heer zeggen, ja maar ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gezien met gebogen knieën in de binnenkamer. Ik heb u nooit gezien dat ge geschreid hebt over uw zonde ongerechtigheid. Ik heb nooit gezien dat gij gezucht en begeerd hebt naar het heiligdom Gods. Ik heb nooit geweten en daarom gaat weg van mij, gij ongerechtigheid. En wat zal ons antwoord zijn? Wat nu de ware heilbegierigen zijn. En dan ga ik eindigen. Weet u wat een heel duidelijk kenmerk is? Dat u de Heere niet meer kunt missen. En dat het waar wordt in uw leven, wat het in Davids leven is waar geworden. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. En dat is dat ene ding, dat God mijn God weer zal worden, want ik mis hem. En dat de Heere u ontdekt aan uw gemis. En u laat zien wat u bent zonder hem, met al de onvrede van uw ziel. Als heeft de wereld, ik weet niet wat te bieden. Maar het is niets dan onvrede. Hij maakt het onvredig. En dat de Heere zich gaat tonen in en door zijn woord. Met al wat hij is. En dat u dan begeert naar die God. En naar de gemeenschap met die God uit wie u bent uitgevallen. Dat u zegt ik moet naar hem terug. O God, is er voor mij nog een weg terug? Is het nog mogelijk om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ja, in de Heere Jezus Christus. Die heeft God gegeven. in zijn oneindige barmhartige liefde, zoekt het bij hem, klopt aan de deur der genade. Het is nog geen verloren zaak voor u. We zijn nog in het heden der genade, in de welaangename tijd. God komt immers nog tot ons met de prediking van het evangelie, met de nodiging. Zoekt het bij mij, verwacht het van mij. In hem ligt alles wat we hebben. En wat ik niet kan en wat ik niet wil, dat kan en dat wil de Heer om zichzelf wil en om Christus wil. Dan is het waar, dan word ik een onwaardig mens. Dan word ik een schuldig schepsel. En hoe meer ik mijn schuld en mijn onwaardigheid leer zien, hoe dieper ik voor de Heer zal buigen. En hoe dieper ik voor die God leer buigen. En daar heb je het wonder der genade wat je nooit zult begrijpen. En waar de eeuwigheid voor nodig is om het te bezingen. Hoe dieper die God gaat buigen. Want dan gaat hij zulke mens die daar ligt in zijn nood en ellende, die geen uitzicht meer ziet, omdat alles onmogelijk voor hem is geworden vanwege wat hij is en wat hij gedaan heeft tegen zijn schepper en formeerder, dan gaat hij God zo diep neerbuigen dat hij zijn handen zelfs steekt onder de zulken. En dat hij zichzelf op gaat heffen tot een gemeenschap met zichzelf. Dat is de roem, dat is de heerlijkheid, dat is de glorie van de drie-enige God die te prijzen is tot een eeuwigheid. Zoekt hem, terwijl hij te vinden is. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 84 en daarvan vers 5. Te erkennen voor alles wat ge ons in dit morgenuur hebt willen schenken. Ge hebt ons in de gelegenheid willen stellen het woord te bedienen. We hebben met elkander dat woord u beluisterd. Ge hebt het op onze harten gebonden, o God, wat nodig is te kennen tot zaligheid. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, o God. Leer het ons zoeken, want van nature doen we het niet. Maar als uw geest en uw woord in onze harten werkt, dan zullen we zoeken. Want dan kunnen we niet buiten u en buiten uw gemeenschap, want daarin alleen zal het leven kunnen liggen. Het leven voor deze tijd, maar ook het leven voor de eeuwigheid. Wij vragen u dat dit woord mag worden toegepast aan ons aller hart. En denk dan in het bijzonder aan onze jonge mensen. En aan onze kinderen. Wat hebben ze nodig u te zoeken en wat mogen ze dat doen? Wat een grote genade geeft ook aan onze kinderen dat ze mogen zoeken. Dat ze bekeerd kunnen worden. Omdat gij de machtige zijt en de genadige. Heere, dat ze het dan ook zoeken inderdaad. Ga met ons als we deze plaats zullen gaan verlaten. Vergeef het zondige dat ons in alle opzichten heeft aangekleefd. Was en reinig ons in het bloed van Christus. Bewaar ons op weg en op pad naar de plaats van onze bestemming. En hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Psalm 42, vers 1. Zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geven u vrede. Amen.